Frank van Laken, we hadden daar juist even het gesprek op pauze gezet toen we het hadden over de eigenaars, maar ook over de talloze schulden die sommigen maken met hun hobby, met hun duurbetaalde hobby. En als we het over schulden hebben, dan kijken we automatisch naar enkele topploegen, zoals Manchester City, maar er zijn er nog meer die jaren wegkomen met hun schulden.
Ja, dus Manchester City en Chelsea die opgekocht zijn door nieuwe rijke eigenaren, maar je hebt bijvoorbeeld Real Madrid en Barcelona, dat zijn de twee topvoorbeelden als je het over schuldenbergen hebt. Dat zijn natuurlijk wel traditieclubs, dat zijn in mijn ogen echte topclubs en niet bijeengekochte topclubs. Maar die hebben ook niet altijd de tering naar de nering gezet, om niet te zeggen dat ze dat nooit hebben gedaan. Real Madrid is het frappantste voorbeeld. Een jaar of 15, 16 geleden zaten die op het randje van het faillissement. Toen is de stad Madrid ingesprongen. Die hebben voor een half miljard euro het trainingscomplex van de club overgekocht. Uiteraard veel duurder dan wat het werkelijk waard was. Maar ja, om Real in stand te houden was het wel een beetje waard. Real had toen ook net de Champions League gewonnen. Dus ja, het prestige straalde ook wel af op de stad Madrid en het stadsbestuur. Nu, het straffe is, je zou dan denken dat zo'n club op dat moment begint te saneren. Je wordt gered. En met het geld dat je toegestopt krijgt, begin je de boel te saneren. En over 10 jaar... heb je geen schulden meer. Dat is niet gebeurd. Real is toen pas beginnen investeren in spelers. Toen zijn de Galacticos gekomen. Figo, Zidane, de Braziliaanse Ronaldo, Beckham. Al die spelers zijn toen jaar na jaar gekomen. Het waren allemaal transfers die beloofd waren door de voorzitter, Florentino Perez, die nog altijd voorzitter is, na een korte tussenperiode dat hij was weggestemd. En hun schulden zijn eigenlijk alleen maar toegenomen in plaats van afgenomen. Dus wat zie je? Dat ze het boekjaar 2014-2015, dat is dus vorig jaar, zaten ze met 620 miljoen euro schuld. Waarvan ongeveer een 370 miljoen op korte termijn. Als normaal bedrijf zou je dan panikeren, denk ik, en oplossingen zoeken. Maar een club als Real Madrid kun je heel sterk vergelijken met een grote bank. Die zijn too big to fail. Er zal altijd wel iemand inspringen. Is het niet de stad Madrid? Dan zal het wel een bank zijn of de federale overheid in Madrid, in Spanje. Desnoods de Europese Unie, want Real Madrid mag natuurlijk niet kapot gaan. Malaga, om een ander voorbeeld te noemen van een club die op een bepaald moment heel eventjes op het voorplan trad, omdat daar een Qatarese sheik de boel overnam. Maar na 2 jaar waren die dan weer terug waar ze normaal stonden, namelijk in de lagere regionen van de Primera División. Ja, daar zou niemand optreden om die te helpen. Want dat is maar Malaga. Maar Real en Barça, dat zijn natuurlijk de Catalaanse trots aan de ene kant, Barcelona, en dan de nationale trots en de lokale Madrileense trots aan de andere kant. Barcelona is minder erg, maar zit ook aan een 400 miljoen euro schulden. Nu, het mooie is dat als je op Google Financial Results Real Madrid intikt of Barcelona intikt, dan kom je netjes op hun website terecht op een pagina waar je die kunt aflezen. Dus die worden niet, zoals bij de meeste Belgische clubs, afgeschermd en waarbij iedereen maar moet raden van hoe doen ze het. Daar kun je dat perfect aflezen, dus die komen daar openlijk vooruit. Wij hebben 620 miljoen euro schuld op dit moment. Hoera! Maar wij zijn Real Madrid. Of wij hebben 387 miljoen euro schuld, maar wij zijn Barcelona. En dan lees je bijvoorbeeld in zo'n jaarverslag van Barcelona dat de bedrijfsrevisor waarschuwt van mensen opgelet, want door de stijging van de loonkost, met andere woorden het nieuwe contract van Messi op dat moment, 2 jaar geleden, zou het wel eens kunnen dat we opnieuw meer schulden gaan maken. Maar goed, dat zijn zo'n absurd hoge bedragen, dat men er eigenlijk niet meer wakker van ligt. Niet de club zelf, maar eigenlijk ook de voetbalwereld in zijn geheel niet. Nu heeft men binnen de UEFA op een bepaald moment, op initiatief van Michel Platini, de toenmalige voorzitter van de UEFA, heeft men een systeem ingevoerd dat Financial Fair Play werd gedoopt. Waarom heeft men dat ingevoerd? Precies om te vermijden dat clubs boven hun stand zouden leven en ofwel over kop zouden gaan door wanbeleid, ofwel door het feit dat ze toch niet wakker liggen van die hoge schulden, de anderen eigenlijk naar achteren duwen. Hey, want als jij toch niet wakker ligt van schulden, dan kun je de beste spelers van de wereld kopen en je bent de beste ploeg en je wint de Champions League en de nationale competitie enzovoort enzovoort. Men heeft dat willen vermijden, maar het systeem bestaat nog altijd en de bedoeling is dat clubs over een aantal jaar verplicht break-even draaien, dus per seizoen, los van de historische Schuldenberg, want die blijft natuurlijk bestaan, maar dat ze echt break-even draaien. Zo niet, kunnen er sancties volgen. En die sancties, dat kan een boete zijn, en dat is het meestal. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden heeft Paris Saint-Germain een boete betaald van 60 miljoen euro. En Manchester City van 40 miljoen euro. Dat zijn geen kleine bedragen, daar kun je al een paar aardige voetballers mee kopen. Maar ik vermoed dat de sheiks die bij die twee clubs aan de macht zijn, dat die dat misschien niet met de glimlach hebben betaald, maar dat ze er ook niet echt hebben van wakker gelegen. Want voor hen is dat zakgeld. Maar een andere manier om clubs te bestraffen zou zijn dat je hen 1 seizoen of 2 seizoenen of nog langer uitsluit van deelname aan Europees voetbal. Ook dat gebeurt, maar helaas gebeurt dat alleen maar bij obscure clubs uit Roemenië en Kazachstan en Turkije. Maar niet bij die grote clubs uiteraard, want ja, men wil bij de UEFA wel dat elk jaar Manchester City erbij is en PSG en Real Madrid. Want ja, grote namen, meer inkomsten, ik hoef daar geen tekening bij te maken. Dus dat systeem van financial fair play wordt niet echt toegepast zoals het ooit uitgedokterd is geweest. Wat heel jammer is. Want dan zou je wel clubs kunnen verplichten om een zuiver beleid te voeren.
Want het toppunt van arrogantie, om het zo te omschrijven, was zo ergens rond 2007, 2008, toen de eerder genoemde Real Madrid, ondanks het feit dat hun schulden gewoon maar groter en groter begonnen te worden, opeens kwam aandraven met de duurste voetballer aller tijden. Op dat moment, Cristiano Ronaldo.
Ja, dat was de zomer van 2009, om heel precies te zijn. Toen kochten ze op een maand tijd Cristiano Ronaldo, die van Manchester United naar Real ging voor 94 miljoen euro, en Kaka, toen nog actief als voetballer en goed bezig bij AC Milan. En die ging dan voor 65 miljoen of 66 miljoen ook naar Real Madrid. Dat waren trouwens 2 beloftes van Florentino Perez. Hè, de voorzitter uit 2001 die al die Galacticos had gehaald. Die op een bepaald moment was weggestemd door de socio's, door de leden van de club. En omdat hij beloofde, ik haal Ronaldo, want dat is de beste speler van de wereld, werd hij opnieuw verkozen op een bepaald moment in 2009. Want zo gaat dat bij die clubs in Spanje. Dat zijn voorzittersverkiezingen en die zijn open voor alle leden van de club. Nu, wat gebeurt er in de praktijk? Iemand die grote beloften maakt, die maakt veel meer kans dan iemand die zegt van we gaan saneren en we gaan ervoor zorgen dat de Schuldenberg kleiner wordt. Nee, wij willen Ronaldo. Dus zij kochten die 2 spelers voor een bedrag dat samen een 150 miljoen was, als ik een 160 miljoen was zelfs, als ik heel snel reken. Maar daarvan werd ongeveer 3/4 geleend bij een bank, de Caja Madrid, in 2009. Nu, 2009, om even te situeren, dat is ongeveer een jaar na het uitbreken van de financiële crisis. Banken waren toen toch niet echt zo superrijk, dacht ik. Bovendien, een jaar later, is die Caja Madrid opgegaan in een conglomeraat met 5 of 6 andere banken. En dat heette toen Bankia. En Bankia heeft toen Europese steun ontvangen, 18 miljard euro, om te overleven als bank. Dan heb ik een heel wrang gevoel. Dan heb ik heel sterk het gevoel dat ik mee heb bijgedragen om Cristiano Ronaldo en Kaka tot bij Real Madrid te brengen. En ik ben verdorie Barça-supporter, maar dit geheel terzijde. Maar eigenlijk wordt het dan toch ja, een hele rare bedoeling als de bankensector, die in nood is, zoveel geld gaat lenen aan een voetbalclub. Nu, voor alle duidelijkheid, die lening is correct afbetaald op 5 jaar tijd. Ik heb dat gecheckt bij Bankia en daar hebben ze mij dat van naaldje tot draadje uitgelegd. Dus in die zin zou je dat achteraf bekeken een correcte transactie kunnen noemen. Hè? Iemand gaat naar de bank, leent heel veel geld en betaalt dat netjes op tijd terug. Normale business. Alleen gaat het om zulke grote bedragen en voor bedrijven, voetbalclubs met name, die al zoveel schulden hebben. Ja, als jij als particulier geld gaat lenen om een huis te bouwen en de bank weet dat jij een ondernemer bent en dat je net een faillissement achter de rug hebt, of heel, heel diep in het rood staat, dan ga je geen geld krijgen, zo simpel is het. Dus ja, wat ik straks al zei, too big to fail, ja, op een bepaald moment gaan die banken eigenlijk bijna supporteren voor hun klant Real Madrid, hè. Dus, en dat merk je wel vaker, als mensen die in de bedrijfswereld naam en faam hebben gemaakt, die elke eurocent 20 keer omdraaien voor ze hem uitgeven, als die in een tribune van het voetbal terechtkomen en die hebben een club opgekocht, dan laten die het geld plots rollen. Zelfs het geld dat er niet is, laten ze rollen. Omdat dan gaat het over prestige en staan zij zelf in de krant en komen zij op tv. En dan willen ze dat dat prestige op hen afstraalt. Real Madrid wordt kampioen en ik, voorzitter, kijk eens, hier zit ik. Op mijn zitje in de eretribune. En dan beginnen die gekke dingen te doen. En dat gebeurt bij Real Madrid, maar dat gebeurt bij ons ook in de eerste klasse. Clubs leven systematisch boven hun stand. En als er natuurlijk zo een mecenas afkomt als Marakoeke, ja, dan hoeft KV Oostende daar niet wakker van te liggen, want die man investeert en die ziet dat niet als een return on investment op een bepaald moment. Nee, prestige. En die heeft toch geld genoeg.
Een van de... Als we even terugkomen op transferbeleid van de ploeg, dan is een van de schrijnendste dingen altijd de jeugdopleiding. En dan vooral als je naar de grote ploeg gaat zien, die dan opeens aankondigen dat ze een 14-jarige of een 13-jarige vanuit Brazilië hebben laten verschepen naar Spanje meestal, maar dat hoeft niet alleen Spanje te zijn, om die daar dan weg te steken in de jeugdopleiding, ver weg van alle vriendjes. Wat voor toestanden zijn dat eigenlijk?
Ja, dat mag eigenlijk officieel niet meer. Barcelona is daarvoor twee keer gestraft geweest. Ze hebben twee transferperiodes en daarop volgend nog eens één transferperiode geen transfers mogen doen, omwille van het feit dat ze spelers beneden de 16 hadden gehaald naar Barcelona. Nu, wat er wel gebeurt om dat te omzeilen, dat is dat als een spelertje heel veel talent heeft, dat de clubs naar de ouders gaan en zeggen van, we hebben een job voor u. En dus die ouders worden met hun kind uiteraard van de plaats waar zij wonen, gecatapulteerd naar heel toevallig Real Madrid of Barcelona of ja, Manchester, weet ik veel. En de ouders hebben een job. Dat is allemaal dan heel zuiver in orde. En dat talentje van 13, 14 jaar heeft een nieuwe club. En daar kan eigenlijk heel weinig tegen gedaan worden, want je kunt natuurlijk niet belemmeren dat ouders verhuizen om het economisch beter te hebben. Maar eigenlijk is ook dat een vorm van, ja, dat is zelfs geen mensenhandel, dat is kinderhandel. Hè. Dus, maar ja, zo gebeurt het. Zo gebeurt het op heel hoog niveau. En zo begint het ook stilaan te gebeuren op een lager echelon. Nu, als ik even terugkom naar het Bosman-arrest van 1995. De eerste reactie van de meeste Belgische clubs was toen van, en nu bouwen we onze jeugdopleiding af. Want dat kost allemaal te veel geld. Maar natuurlijk, het domste was wat ze konden doen. Een van de mannen die dat letterlijk zei was Eddy Wouters, toenmalig voorzitter van Antwerp trouwens. Dat was het domste wat ze konden doen, omdat nu merk je dat een jeugdopleiding kan uiteindelijk nog financieel renderen. Als jij goede spelers kunt vormen, die op hun 16e of hun 18e of op hun 20e heel goed zijn, dan kun je die voor veel geld verkopen. Bijvoorbeeld Lukaku. Een ander voorbeeld, Kevin De Bruyne. Ja, die mensen hebben wel gerendeerd natuurlijk voor respectievelijk Anderlecht en Racing Genk. Dus in die zin is dat slim gedaan van die clubs. Zij beseffen, wij kunnen die speler toch niet houden. Dus laten we alsjeblieft vooral wel investeren in de jeugd. En laten we ervoor zorgen dat er een paar goeie uitkomen. En misschien zit daar wel, ja, boren we daar wel een of andere goudader aan, waar dan heel veel centen plots in onze richting komen gestroomd. Als je naar de nationale ploeg bekijkt vandaag, gisteren heeft Martinez voor het eerst zijn selectie bekendgemaakt, 25 namen. Geen enkele speler uit onze eigen competitie, uit de Belgische eerste klasse. Allemaal buitenlanders, zeg maar. Nu, als je kijkt naar 20 jaar geleden, toen speelden alle internationals op één of twee na nog allemaal in eigen land. Waardoor de eigen competitie natuurlijk ook wel steeds minder voorstelt, kwalitatief. Als je kijkt naar de bewegingen op de transfermarkt van de laatste weken. De gouden schoen van vorig jaar, Dennis Praat, verhuist van Anderlecht naar Sampdoria. Sampdoria is een lage middenmotor in Italië. Nu, hij doet dat uiteraard niet voor noppes. Hij zal daar ook wel flink wat kunnen verdienen en meer dan hij bij Anderlecht heeft. En daarom doet hij dat ook. Ook al is die club eigenlijk sportief gezien niet zoveel waard. Sven Kums, de gouden schoen van dit jaar, die zal wellicht verhuizen naar Watford, een lage middenmotor in de Engelse competitie. En die zal hem dan normaal gezien onmiddellijk uitlenen aan Udinese, een lage middenmotor opnieuw uit de Serie A. Dus niet de topclubs, dus de spelers die bij ons trofeeën krijgen, de gouden schoen, wat bij ons toch de meest prestigieuze trofee is elk jaar, die verhuizen niet naar topclubs in het buitenland, maar die gaan naar lage middenmotors. Dat duidt er toch op dat de Belgische competitie heel weinig nog voorstelt, internationaal gezien. Als je de nationale ploeg bekijkt, ongeveer de helft daarvan heeft nooit één minuut gespeeld in de eigen competitie. Alderwereld, Vertongen, Mertens, Carrasco, noem ze allemaal maar op, Nainggolan, die hebben nooit één minuut gespeeld in de eigen eerste klasse. Die zijn op hun 15e, 16e vertrokken, naar ergens ver weg, hebben het gemaakt, waarvoor proficiat. En ja, nu verdienen die heel veel geld in Engeland en in Italië. Maar de Belgische supporters hebben die mensen nooit op een voetbalveld bezig gezien. Hazard, ik vergeet nog de grootste naam eigenlijk. Miralas, nog zo een. Dus ja, ongeveer de helft van de nationale ploeg bestaat uit mensen die hier nog nooit te zien zijn geweest in een stadion.
Zorgt dat dan niet voor een ongelijkheid tussen dan de rijke landen, de rijkere competities en de armere competities?
Ja, dat is het Matthäus-effect. De rijken worden rijker en de armen armer. Wat uiteraard ook in de gewone samenleving heel erg speelt. En zal blijven spelen, helaas. Maar in het voetbal is dat heel frappant. Als je kijkt naar het nieuwe tv-contract in Engeland. De ploeg die 20e zal eindigen, laatste, die zal degraderen volgende zomer, die heeft gegarandeerd 136 miljoen euro aan tv-gelden. De Belgische tv-gelden zijn ongeveer 63 of 64 miljoen voor de 16 eerste klassers samen. Met andere woorden, de slechtste club in de Premier League heeft meer dan het dubbele dan alle eerste klassers hier samen. Ja, daar kun je niet meer tegen concurreren. Dus wat gebeurt er dan? Zoals vorige zomer is gebeurd, Watford koopt Obi Ulare bij Club Brugge. Een speler die hier nog niks bewezen heeft. Die een aantal minuten heeft meegespeeld bij het eerste elftal. En waar kenners dan van zeiden, dat kan iets worden. En ze kopen die voor 8 miljoen euro. Terwijl die vorig seizoen maar een paar minuten heeft meegespeeld op een heel seizoen tijd. En nu wordt die verhuurd, denk ik. Of zal die verhuurd worden. Dus ook nu zal die niet meespelen in de Premier League. En die Ulare heeft 8 miljoen euro gekost. Terwijl de duurste transfer in de Belgische geschiedenis tot nog toe was 6,5 miljoen euro. Voor Steven de Voer, wat dan bij ons wordt gezien als een topper, naar Belgische normen. Ja, op dat niveau zijn wij aan het spelen. Als je kijkt naar de grootste voetbaleconomieën in Europa, dan heb je natuurlijk de Premier League, Engeland. Je hebt de Liga BBVA, Spanje. Dus de Primera División, zeg maar. Je hebt de Bundesliga, je hebt de Serie A, je hebt de Ligue 1. Je hebt de Premier League in Rusland. En op de zevende plaats heb je de tweede klasse in Engeland, de Championship. Dus de zevende Europese voetbaleconomie is de tweede klasse in Engeland. Ja, dan zie je dat Engeland op dit moment financieel gezien een voorsprong aan het nemen is die ongezien is. En toch, en dat stemt me dan weer hoopvol, slagen zij er niet in van de allerbeste spelers te kopen of te houden. Messi, Ronaldo, Iniesta, die spelen niet in Engeland. Dus in die zin vertekent geld heel veel, maar kun je toch met dat geld niet alles doen. Gelukkig maar.
Oké, we gaan weer een adempauze nemen en dan zijn we zo meteen terug voor
de Britse competitie. Zet die Britse competitie ook met zo'n goed schoot? Had het over de Spaanse?
Ja. De Britse competitie zit ook met ruim 2 miljard, alles om elkaar opgeteld, 2 miljard euro, dus schulden.